die zekerheid willen we ook ons samen zijn opdragen aan Hem die vanavond ook in ons midden is. Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde heeft geschapen, die de maker is van ons, van jouw persoonlijke leven, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand eenmaal is begonnen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van onze Heer Jezus Christus in en door de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Gaat u zitten. Ik heet u van mijn kant ook al een bijzonder hartelijk welkom. Fijn dat u vanavond bent gekomen naar deze avonddienst. Ik breng u de hartelijke groeten over vanuit Hengelo. Bij deze, ik veronderstel dat ik de groeten terug mag doen hier uit Enschede. Ja, niet anders verwacht. Fijn om hier zo te zijn. Geweldig om uw muzikanten zo ook te horen. Ik moet zeggen dat broeder Dokter toch alleraardigst piano kan spelen zo. Geweldig om zo... Ja, dat is jammer. Houdt hem ook weer afhankelijk. Goed, het thema voor vanavond, we willen met elkaar naar een psalm. En we gaan straks naar psalm 84. Het is een psalm die wel de medicijnenkist, het medicijnenkastje genoemd wordt voor Gods kinderen. Maar u mag het straks opzoeken, we zijn nu nog niet zo ver. De tekst die u eerst nu mag opzoeken is eentje uit de Filippense brief. Dat is het Nieuwe Testament, hoofdstuk 1, vers 6. Filippenzen hoofdstuk 1 vers 6, het thema voor vanavond. Gelukkig zijn de mensen die de Heere vertrouwen in het vooruit. Ik wil u dat straks gaan duidelijk maken. Paulus deed dat. Ik hoop dat u allemaal zo kunt zeggen wat er ook gebeurt. Ik wil de Heere Jezus vertrouwen. Hij zegt het volgende hoofdstuk 1 vers 6. Hiervan toch ben ik ten volle overtuigd dat Hij, die in u een goed werk is begonnen, dit ten einde toe zal voortzetten tot de dag van Christus Jezus. Deze tekst is één grote bemoediging. Als u uw leven aan de Heere Jezus hebt gegeven en u bent tot bekering gekomen, u bent door de wedergeboorte heen een kind van God geworden, dan is God een goed werk in uw leven begonnen. En het feit dat Hij dat begonnen is, is een garantie dat Hij het ook zal afmaken. En dat geeft zo'n rust in het leven van Gods kinderen. Wat er ook gebeurt, Hij zal datgene wat Hij in mij is begonnen, zal Hij afmaken. En het zal zichtbaar worden, of op de dag dat we naar Hem toe mogen gaan, of de dag dat Jezus in heerlijkheid zal terugkeren. Maar Hij zal het afmaken. En wij mogen Hem in het vooruit vertrouwen. Zullen we bidden om een zegen voor vanavond? Dank u wel, Heere Jezus, dat u in uw woord ons voortdurend oproept om u volkomen te vertrouwen. Dank u wel, Heere Jezus, dat u vanavond hier in ons midden bent. Dat u ons hart en ons denken wilt richten op uzelf en al wat u volbracht hebt en de beloften die vanuit uw woord naar ons toekomen. En ik wil u vragen, Heere Jezus, u die aanwezig bent op dit moment, wilt u ons vanavond zegenen, als we zingen, als we bidden, als we luisteren naar uw woord en luisteren naar de overdenking. Heer Jezus, we hebben het zo nodig door u gezegend te worden. Wilt u ons hart aanraken? In uw eigen naam. Amen. Amen. We gaan met elkaar luisteren naar onze muzikanten. En terwijl we dat doen, zullen alle collectes gaan plaatsvinden. Dus ik wil broeder Dokter alle gelegenheid geven om iets te laten horen. Laat het beter klinken dan de laatste klanken van daarnet. En terwijl we naar hen gaan luisteren, zullen beide collectes gaan plaatsvinden. Aansluitend gaan we dan met elkaar zingen. En ik hoop dat u het lied kent, een prachtig lied, vol van glorie en overwinning. Jezus alleen, opwekking 575. We willen dat lied, voor zover het gaat, ook staande met elkaar gaan zingen. We gaan eerst luisteren naar onze muzikanten. Ja, gaat u zitten. Prachtig lied. In hem alleen. Hij is de weg, de waarheid en het leven. Door hem mogen we tot de Vader komen. En in hem hebben wij eeuwig leven ontvangen. En groot is zijn trouw. Opwekking 123. Groot is uw trouw, o Heer, mijn God en mijn Vader. Geweldig als we deze God zo persoonlijk mogen kennen. Zijn trouw is elke dag er weer en zijn gunstbewijzen zijn elke dag weer nieuw. En daarom willen we ook zingen. We willen met elkaar nog één lied gaan zingen voor de schriftlezing en de overdenking. Opwekking 156. Ik wil zingen van mijn Heer zolang als ik leef.
Thank you.
Geweldig. We willen met elkaar de Bijbel gaan openen. En ik wil u vragen om Psalm 84 in Gods woord op te zoeken. We lezen uit de NBG-vertaling. Zoekt u het op, dan willen we eerst met elkaar gaan bidden. We mogen begrijpen wat er staat en dan willen we het met elkaar ook gaan lezen. Psalm 84. Laat de Bijbel maar open liggen op uw schoot en willen we God bidden dat we mogen begrijpen wat er staat. Vader, we staan op het punt, Heer, om uw woord te gaan openen. En we realiseren ons, Vader, dat de Bijbel door u is geïnspireerd, aan ons is gegeven om ons te leren, om ons te onderwijzen, om ons te maken tot mensen die op uw Zoon, de Heer Jezus, lijken. Mensen die vol zijn van geest en van genade. We hebben het zo nodig, Vader, dat u zelf voor ons de Bijbel opent. Dat als we uw woord lezen, dat het niet afketst op ons hart, op ons denken, maar dat het werkelijk mag doordringen in ons hart en ons leven, mag veranderen. U vragen, Vader, dat uw woord vanavond mag werken als een tweesnijdend zwaard. En het ons denken uiteen zal snijden. Dat wat in ons eigen denken opkomt, dat wat van beneden is, dat en datgene wat werkelijk van u is. Wil u vragen, Heer Jezus, wilt u mij helpen bij het doorgeven van de overdenking? Heer, laat het zijn ter ere van u en tot opbouw van uw gemeente hier in Enschede. In de naam van de Heer Jezus. Amen. Leest u met mij mee, Psalm 84. We hebben in Hengelo hier een tweetal weken over gedaan. En vanavond wil ik proberen om dat wat samen te vatten en met name het laatste gedeelte van de psalm met u verder te bestuderen. En het eerste gedeelte van de psalm, de versen 1 tot en met 8, daar zullen we in vogelvlucht overheen gaan. Het laatste gedeelte, vers 9 tot en met 12, is een gebed. En dat is wat we vanavond met name onder uw aandacht willen brengen. Psalm 84, vers 1, leest u of luistert u mee? Voor de koorleider op de gittiet van de Korachieten, een psalm, een lied. Hoe liefelijk zijn uw woningen, o Heere der Heerscharen. Mijn ziel verlangt, ja smacht, naar de voorhoven des Heeren. Mijn hart en mijn vlees jubelen tot de levende God. Zelfs vindt de mus een huis en de zwaluw een nest voor zich, waar zij haar jongen neerlegt. Uw altaren, o Heere der Heerscharen, mijn koning en mijn God. Welzalig zij die in uw huis wonen. Zij loven u gestadig, Selah. Welzalig de mensen wier sterkte in u is, in wier hart de gebaande wegen zijn. Als zij trekken door een dal van balsemstruiken, maken zij het tot een oord van bronnen en ook hult de vroege regen het in zegeningen. Zij gaan voort van kracht tot kracht en verschijnen voor God in Sion. Vers 9. Heere God der Heerscharen, hoor mijn gebed. Neem het ter oren, o God van Jacob, Selah, Selah. O God, ons schild, zie en aanschouw het aangezicht van uw gezalfde. Want één dag in uw voorhoven is beter dan 1000 elders. Ik wil liever staan aan de drempel van het huis van mijn God dan verblijven in de tenten van de goddeloosheid. Vers 12, want de Heere God is een zon en schild. De Heere geeft genade en ere. Het goede onthoudt hij niet aan hen die onberispelijk wandelen. Heere der Heerscharen, welzalig de mens die op u vertrouwt. Tot zover deze psalm. Ik denk dat u deze psalm eerder gelezen hebt en dat de psalm is waardoor God u al vaker heeft gezegend. Ik hoop dat God deze psalm voor ons wilt openen. Ik probeer om u iets hiervan te vertellen. In deze psalm wordt tot 3 keer toe mensen gelukkig geprezen. Ik denk als ik aan u zou vragen, wilt u graag gelukkig zijn, dat ik veronderstel dat u zegt ja. In deze psalm wordt ons weggewezen hoe wij gelukkig kunnen zijn. Tot 3 keer toe worden mensen gelukkig geprezen. De eerste keer is: gelukkig zijn de mensen die heel dicht bij u leven. Ik wil er kort iets over zeggen. Dit is wat er staat in vers 4. Welzalig. Vertaal het maar naar onze tijd toe met gelukkig. Al gaat het verder dan alleen maar het gelukkig zijn zoals wij dat kennen. Veel verder dan dat. Het omvat het welzijn van uw hele persoonlijkheid. Voor nu en voor alle eeuwigheden. Welzalig. Gelukkig. Wie? Zij die in uw huis wonen. Zij loven u gestadig. Selah. Weet u wat Selah betekent? Het is een gospelgroep. Maar het betekent, het heeft echt, misschien dat broeder dokter u dat wel zou kunnen vertellen, maar het is eigenlijk een technische term die gehanteerd werd, dat wanneer de muziek klonk, de lofprijzing klonk, dan was het woordje Selah altijd een moment, stop, full stop. Denk na wat je net hebt gezongen. Wat is de betekenis daarvan? Dus hier staat: welzalig zij die in uw huis wonen, zij loven u gestadig, dat hebben we vanavond al gedaan, Selah. Wat betekent dat? Weet u, hier worden de mensen gelukkig geprezen die van harte kunnen zeggen: mijn verlangen is om in Gods tegenwoordigheid te zijn. Dat is wat er staat. Mijn hart gaat er naar uit om in de voorhoven van de Heer te zijn. Waarom? Daar staat het brandofferaltaar, beeld van de Heer Jezus. Daar staat het wasvat, beeld van de dagelijkse reiniging die we mogen ontvangen als we onze zonden belijden voor Gods aangezicht. En daar was het heiligdom, daar was God tegenwoordig. En Gods kinderen zijn mensen die een verlangen hebben om op die plek te zijn waar God tegenwoordig is, waar God aanwezig is, waar zijn Heilige Geest werkt. Ik weet niet, ik kijk even naar de jongeren misschien, dat je van huis uit mee moest naar de kerk. Ik weet niet hoe dat bij jullie thuis gaat. Onze kinderen moesten dat wel tot op een bepaalde leeftijd. Maar eigenlijk moet het verlangen in je geboren worden om ook zelf naar de kerk te willen gaan en zelf te zijn op de plek waar God tegenwoordig is. Dat kan alleen maar als we door de wedergeboorte heen de Heilige Geest ontvangen en we als het ware een hart krijgen dat zegt, maar ik smacht daarnaar. Want dat zijn de woorden die de psalmdichter gebruikt. Ik smacht ernaar om die plek te zijn. Hij is zelfs jaloers op de vogels die daar nesten kunnen bouwen, want hij is niet daar op dat moment. Jaloers op. Ze hebben nesten waar ze hun jongen neerleggen. Zo verlang ik ernaar om in Gods tegenwoordigheid te zijn. En ik hoop zo dat dit eerste van die psalmen, dat echoot in uw hart. Dat het uw verlangen is om in de gemeente te komen. Dat u vanmorgen, toen u uit uw bed kwam, dat u zei: yes, we gaan vanmorgen naar de gemeente toe. We gaan naar de plek waar de Heer Jezus groot gemaakt wordt, waar we hem gaan loven en prijzen. Mijn hart gaat er naar uit om op die plek aanwezig te zijn. Het moet, mag ik het heel simpel zeggen, het moet gewoon geweldig zijn om naar de gemeente toe te gaan. Het moet echoën in ons hart. Weet u, de meeste baptistenkerken, en volgens mij deze ook niet, hebben geen hoge kerktoren met daarin een grote klok die de mensen naar de kerk toe luidt. Waarom niet? Charles Haddon Spurgeon zei: Gods kinderen hebben niet een klok aan de buitenkant nodig, maar hebben een klok in hun hart ontvangen die gaat luiden als ze weten: het is weer de samenkomst, we gaan onderweg naar de kerk. We hebben die grote kerk. U hebt toch geen kerkklok hier, hè? Want anders maak ik niet meer gelukkig. We hebben een groot probleem gehad. 2. Hier zijn het de muzikanten die de mensen naar de gemeente toe spelen. Ja, maar snapt u wat ik bedoel? Dit is wat in Psalm 84 staat. Mensen die gelukkig zijn, zijn de mensen die in hun hart een kerkklok hebben, een verlangen hebben om op de plekken te zijn waar Gods kinderen samenkomen, waar de tegenwoordigheid van de Heer Jezus ervaren wordt, waar de Heilige Geest kan werken in de samenkomsten. En als u Jezus niet kent, misschien wel iets van hem weet, maar hem niet kent, dan zult u waarschijnlijk denken: dit gaat aan mij voorbij. Dit pak ik niet. Ik geloof dat het ook de Heilige Geest is die dit verlangen in ons hart neerlegt. Dat de eerste keer dat in deze psalm de mensen gelukkig geprezen worden, dat zijn de mensen die inderdaad van harte zingen: aan uw voeten, Heer, is de hoogste plaats, daarom kniel ik neer bij u. De tweede plek in deze psalm waar mensen gelukkig geprezen worden is vers 5. Daar staat dit: welzalig de mensen in wie sterkte... Nee, nog een keer, vers 5. Welzalig de mensen in wie sterkte in u is. Ik heb het verkeerd opgeschreven, dat is mijn fout. Gelukkig zijn de mensen in wie sterkte in u is, in wie hart de gebaande wegen zijn. Simpelweg vertaald: gelukkig zijn de mensen die uw kracht kennen en ervaren. Zij weten hoe zij op uw weg moeten blijven. Het is een pelgrimslied. Men was onderweg naar Jeruzalem om daar de offers te brengen. Een aantal malen per jaar moest men daar naartoe. En dan staat hier: welzalig de mensen die dat als doel hebben. Deze mensen ervaren wat het is om van kracht tot kracht te gaan en zij verschijnen voor God in Sion. Ik probeer om dat gewoon heel simpel aan u uit te leggen. Even een klein voorbeeld uit mijn eigen leven. Toen ik jong was, lang geleden, toen was een van mijn hobby's was fietsvakantie gaan. We zijn op een gegeven moment vanuit Youth for Christ met een grote groep zelfs naar Zuid-Frankrijk gefietst. En eigenlijk alles wat tegen kon zitten, zat tegen in die vakantie. We hebben heel veel spaken moeten vervangen, heel veel banden moeten plakken. En het was echt een beproeving bij tijd en wijlen. En weet dat we halverwege in Frankrijk waren. Mijn ouders kwamen vanuit Nederland met caravan en auto ook naar die plek toe. En mijn ouders haalden ons in van achter met de auto. En ik zag mijn ouders, ze zijn gestopt op een parkeerplaats. En ze zeiden van: nou, wij staan op die camping. En wij gaan voor jullie koken. Wij gaan voor jullie koffie klaarmaken. Bij ons kun je uitrusten. Kom naar ons toe. Het was bergop. Die hele groep die vloog zo'n beetje over de berg heen. Zij gingen letterlijk voort van kracht tot kracht. Want ze wisten: we mogen daar gaan eten en daar koffie gaan drinken. Weet u, naar de mens gesproken is het hebben van een doel al iets wat u een geweldige drive kan geven. Maar als nou Gods geest gaat werken en u weet, er komt een moment dat ik mag verschijnen voor de Heer Jezus. Er komt een moment dat hij naar deze wereld toe gaat. En Gods geest gaat krachtig in uw leven werken. Dit moet zichtbaar worden. Dit moet zichtbaar zijn in het leven van de gemeente. Dat moeten mensen zijn die gaan van kracht tot kracht en ze verschijnen voor God in Sion. En de Bijbel zegt: gelukkig zijn deze mensen die zo de kracht van de Heilige Geest ervaren en onderweg zijn naar het einddoel. Heer, u bent mijn doel. En dan komen we bij het gedeelte wat ik vanavond echt onder uw aandacht wil brengen. Het is een gebed. En dit gedeelte wordt ons een vijftal redenen gegeven. Een vijftal redenen waarom wij met vrijmoedigheid ons hart mogen uitstorten bij God. En wordt ons aangegeven dat... En dat is eigenlijk, mag ik het zo zeggen, de spijker die ik er vanavond in wil timmeren. Wordt ons aangegeven waarom wij God kunnen vertrouwen in het vooruit. Dit wil ik zo graag overbrengen vanavond. Zelf ontdekt heb dat dit zo belangrijk is voor het leven van een kind van God. God leren vertrouwen in het vooruit. Ik veronderstel, als het niet zo is, dan moet u het ook maar na afloop zeggen. Ik veronderstel dat als ik in de toiletten zou mogen kijken van velen van u en aan de wand zou mogen kijken in uw woonkamer, dat ik regelmatig dat gedichtje tegen zou komen van voetstappen in het zand. Ik denk dat bij vele mensen dat gedicht hangt aan de muur. U kent het gedicht Voetstappen in het zand. Twee paar voetstappen en u kijkt terug en in de moeilijke periode zie je nog maar één paar voetstappen. En je denkt: God, waar was u? En God zegt: kijk eens goed, de voetstappen zijn dieper, want God droeg u door die periodes heen. Geweldig gedicht, maar het is een gedicht waarbij u terugkijkt. En weet u, ik denk dat de uitdaging van het christen zijn is God te leren vertrouwen in het vooruit. Wat er ook komt, dat je God gaat vertrouwen. Wat er ook op mijn leven afkomt, ik vertrouw u. U bent mijn God. U bent mijn God. Het einde van deze psalm, daar staat ook dit: Heere der Heerschalen, der Heerscharen, welzalig de mens die op u vertrouwt. De eerste reden waarom de Bijbel mensen gelukkig prijst is dat zijn de mensen wiens hart uitgaat naar hem. Tweede reden is dat zijn de mensen die Gods kracht ervaren in het leven. Derde reden waarom de Bijbel u gelukkig prijst is dat u God vertrouwt wat er ook komt in uw leven. Het meest herhaalde verbod in de Bijbel is het verbod om u zorgen te maken. En toch, als ik luister in het pastoraat, in de gemeente, naar Gods kinderen, kon dit wel eens een, mag ik het zo zeggen, heel scherp, een zonde zijn die we heel veel tegenkomen in de gemeente. Op een of andere manier lijkt het ons zo moeilijk om God werkelijk ook in het vooruit te vertrouwen. Ik wil u het volgende vertellen. Het gebed, wat hier zo genoemd wordt, is een gebed dat gericht is tot de God van Jacob. Dit is wat er staat. Heere God der Heerscharen, vers 9. Hoor mijn gebed. Neem het ter oren, o God van Jacob. Selah. Denk na wat daar staat. Daar staat God van Jacob. En ik wil u graag uitleggen waarom daar de God van Jacob en niet de God van Israël genoemd wordt. U weet dat het een en dezelfde persoon is. Ik veronderstel dat u lang genoeg met Gods woord leeft, dat u weet dat Jacob bij het riviertje de Jabok, wat betekent leegmaken, een nieuwe naam kreeg. Nadat hij een nacht lang met de Heer Jezus heeft gestreden, krijgt hij een nieuwe naam, de naam Israël. Ik veronderstel dat u weet dat de naam Israël betekent God overwint. Romeinen 8, glorie, geweldig. De naam Jacob is een naam die zoveel betekent als bedrieger. Hij die de hiel vasthoudt. U weet waarschijnlijk als de tweeling Esau en Jacob aan het groeien zijn in de buik van Rebecca. Dat moeder Rebecca het er vreselijk moeilijk mee heeft. Want de twee zijn in haar baarmoeder al met elkaar aan het vechten. Dit is wat ze zegt. Het lijkt wel alsof de kinderen in haar binnenste met elkaar vechten. En ze zegt, dit kan ik niet langer verdragen. En ze vroeg de Heer om raad. En dan worden de beide kinderen geboren. Esau eerst. En Jacob houdt de hiel vast van zijn oudere broer. En God maakt van meet af aan duidelijk aan Isaac, aan moeder Rebecca, en later aan Jacob en aan Esau, dat het eerstgeboorterecht, de belangrijkste erfenis, de belangrijkste zegen, niet naar Esau, maar naar Jacob zal gaan. Hij krijgt de naam Jacob. Dat is eigenlijk een naam die je niet met veel plezier gaat uitleggen. Mijn naam betekent Willem, hij die wil beschermen. Nou, dat is een betekenis waar je best wel trots op kunt zijn. Jacob betekent, denk ik, als ik het een klein beetje begrijp, zoiets als opportunist. Iemand die zelf graag de zaakjes wil regelen en zelf graag de regie in handen houdt. Als God zegt dat de belangrijkste zegen naar Jacob toe gaat, dan zal Jacob ervoor zorgen dat God zijn gelijk krijgt. Hij zal het zo gaan regisseren, Jacob, niet God, dat inderdaad het eerstgeboorterecht naar hem zal gaan. En u weet hoe het gaat, wat voor een ellende dit teweeg bracht. Moeder Rebecca en Jacob op een gemene, achterbakse manier, bedriegelijke manier, opportunistische manier, weten vader Isaac zo te bedriegen, die niet alleen natuurlijk blind aan het worden was, maar ook geestelijk blind aan het worden was. Hij wist, de eerste zegen moet naar Jacob. En ze weten op een bedriegelijke manier ervoor te zorgen dat die eerste zegen naar Jacob toe gaat. Maar het gevolg is dat Jacob moet vertrekken richting Irak, Iran, naar zijn oom Laban, en een hele hoop verdriet, en een hele hoop pijn, en een hele hoop zorgen. Ja, Jacob, God zal jou zegenen, maar op zijn wijze, op zijn tijd. Een van de moeilijkste dingen in het leven van Jacob was om God te vertrouwen in het vooruit. En als dit gebed gericht wordt tot de God van Jacob, dan denk ik dat de Bijbel eigenlijk zegt, maar dat is ons vertrekpunt. Van jou en van mij, als we gaan bidden, dit is ons vertrekpunt. Wij zijn die opportunisten, wij zijn diegenen die misschien wel bidden tot God, maar in onze gedachten zoiets hebben van, ja, God, ik zal ervoor zorgen dat het allemaal op die manier gaat zoals het moet gaan. Dat was Jacob. En weet u, als u dit pakt, dan, ik heb daarna nog 5 punten, maar die gaan vrij snel. Maar als u dit pakt, als u snapt dat dit gebed gericht is tot de God van Jacob, dan snapt u Psalm 84. Dan snapt u wat er vervolgens ook gezegd wordt. Jacob, hij keert terug naar het beloofde land. En hij weet dat hij daar zijn broer Esau gaat ontmoeten. Hij weet dat. En hij ziet er vreselijk tegenop. Zijn leven is omgeven met beloftes. En als hij onderweg is naar Esau, ook dan geeft God hem voortdurend de belofte. Ik ben met je, ik ben met je. Ik zal je zegenen. Dit land mag jij beërven. Ik ben met je. Vrees niet, wees niet bang. Ik ben met je. Hoe vaak heeft God dat niet tegen u? Ik ben met je. Jacob is een opportunist. En als hij zijn broer ziet komen, hij weet, de volgende dag moet ik de confrontatie met hem aangaan. Dit is wat hij doet. Hij gaat de mensen verdelen in groepen. En hij hoopt dat als Esau straks komt en die eerste groep wordt verslagen, dat die tweede groep de volgende buffer is en dat hij uiteindelijk veilig is. En hij gaat een cadeau geven aan Jacob. En dat cadeau wat hij geeft, dat is echt niet niks. Ik heb het opgeschreven. Het is een halve dierentuin die geeft. Even kijken, waar heb ik het staan? Dit is wat hij geeft. Ik hoop niet dat iemand van u ooit dit geschenk krijgt. 200 geiten, 20 bokken, 200 ooien, 20 rammen, 30 zogende kamelen met hun veulens, 40 koeien, 10 stieren, 20 ezelinnen en 10 ezels. En Jacob hoopte Esau gunstig te stemmen, staat er in Genesis 32, gunstig te stemmen voordat hij hem ontmoet. Misschien, redeneerde Jacob, zal hij ons dan vriendelijk behandelen. Dit is zo Jacob. Dit zijn wij zo van nature. Proberen de dingen zo te regelen dat het goed komt. In plaats van simpelweg te zeggen, Heere God, ik vertrouw op u. Kent u de wet van de pendulum? Ik denk het niet. De wet van de pendulum is het volgende. Een slinger zal nooit hoger eindigen dan het punt waar hij vertrok. Er was een keer een bijbelschoolstudent en die wilde de wet van de pendulum uitleggen aan zijn klasgenoten. Daar stond zijn leraar, daar zaten de bijbelschoolstudenten. Hij had een touw gespannen aan het bord, een autootje eraan gehangen. Hij had hem daar neergehangen, punten bijgezet. Hij liet de auto los en de auto slingerde weg en eindigde net iets onder dat punt waar hij was vertrokken. Dat is de wet van dat is wel te volgen toch, hè? De wet van de pendulum. Oké. In dit klaslokaal hing een heel groot gietijzeren kroonluchter aan een lange kabel aan het hoge plafond van het klooster. En hij vroeg aan zijn leraar, wilt u op de tafel gaan staan? En hij trok dat gietijzeren kroonluchter tot vlak voor zijn hoofd. Dus daar komt de kroonluchter aan, vlak bij zijn hoofd. En hij vraagt aan zijn leraar, gelooft u in de wet van de pendulum? Hij zei ja. En liet de kroonluchter los en slingerde met een geweldige vaart door de zaal heen en kwam met een geweldige vaart weer op hem af, geslingerd. Zei, ik heb nog nooit mijn leraar zo snel van de tafel zien afspringen dan op dat moment dat het pendulum, dat de kroonluchter naar hem toe kwam gezwaaid. Hij geloofde in de wet van de pendulum, maar toen puntje bij paaltje kwam, maakte hij dat hij wegkwam. Ik hoop dat ik het heel erg mis heb, maar ik denk dat als wij zeggen, Heer Jezus, ik geloof in u en ik vertrouw u, dat als er een situatie naar ons toe komt, die groot is, die sterk is, die bedreigend is, dat wij de neiging hebben om weg te springen. Dat was Jacob. Toen Esau op hem afkwam, was zijn vertrouwen in God weg. En God leidt Jacob naar het riviertje de Jabok. En een nacht lang is hij aan het strijden met een engel des Heeren, een beeld van de Heer Jezus. En Jabok betekent leegmaken. Geef het nou eens op. Dat was wat er gebeurde aan het riviertje. Geef het op. Vertrouw God nou meer dan de dingen die op je afkomen. Uiteindelijk leerde hij dat en toen kreeg hij de naam Israël. God zal zegen vieren. Waarom deze lange inleiding? Waarom vertel ik u dit? Hierom, lieve mensen. Als wij gaan bidden, wij zijn als Jacob, wij staan niet zo ver van hem vandaan. Als wij werkelijk gaan bidden en in gebed naderen voor zijn aangezicht, en als ik het heb over bidden, begrijpt u me goed, heb ik het niet alleen maar op uw verschijning bij de bidstond, kom daar alstublieft, niet alleen maar op het verschijnen in de kringen en alle andere plekken waar u gezamenlijk gaat bidden. Maar heb ik het over uw hart dat voortdurend in gebed verbonden is. Bid zonder ophouden, zegt Paulus. Voortdurend in gebed verbonden is met God de Vader. Voortdurend dat kanaal naar boven. Voortdurend. Het zal altijd moeten zijn vanuit dat besef. Maar Jacob, ik spiegel mij daarin. Ik ben ook een opportunist. Ik wil zelf ook vaak de dingen in handen houden. Terwijl als wij werkelijk gaan bidden in de naam van Jezus, zal God zeggen, je hebt niets mee te brengen. Er is niets wat jij aan wisselgeld kunt geven om het in orde te maken. Er is niets in jou wat God maakt om naar u te luisteren. Helemaal niets. Dat is het innerlijk faillissement. Dat is het nulpunt waar God op ons wil brengen. Ik denk dat wij allemaal bij tijd en wijle die ja-bok momenten tegenkomen. Dat God ons leeg maakt. Dan kan God gaan luisteren als wij weten, ik heb het niet. Ik heb het niet. Dit is wat er staat. En dit is zo bijzonder wat ik u wil voorlezen. Dit is wat er staat. Waarom zal God in gebed naar u luisteren? Niet om wie u bent Jacob. Om deze reden. Vers 10. Onderstreep dat in uw Bijbel. Dit is wat er staat. Zo bijzonder. O God, ons schild, zie en aanschouw het aangezicht van uw gezalfde. Dat is de enige reden waarom God naar u luistert. Hij aanschouwt het aangezicht van zijn gezalfde. Hebt u enig idee wie dat is? Ja, dat is zijn zoon. Als u in de Hebreeuwse Bijbel zou kijken, dan staat hier: aanschouw het aangezicht van uw Messias. Als u naar de Griekse vertaling van het Oude Testament kijkt, de Septuagint, dan staat daar Christus. De enige reden waarom God uw gebed hoort en verhoort, is omdat hij kijkt naar zijn zoon Jezus Christus. U bent als Jacob, in u zit het niet, u hebt geen wisselgeld. Leer het alstublieft zo snel mogelijk. Want wat God de Vader naar zijn zoon kijkt, luistert hij naar u. Hoe zegt de Heere Jezus het in het Nieuwe Testament? Tot nu toe hebt gij nog niet gebeden in mijn naam. Bid in mijn naam en de Vader zal het u geven. Dit is wat in deze psalm staat. Even een klein grapje tussendoor, dus wilt u alstublieft lachen zo dadelijk. Er was een klein jongetje en hij was 3 jaar. Hij was gek op chocoladekoekjes en hij ging met zijn moeder, het was in Amerika, veilig afstand. Hij ging met zijn moeder een soort van Albert Heijn binnen, maar dan in Amerika. En hij vroeg aan zijn moeder, ik wil chocoladekoekjes. Maar mama had al gezegd, nee. En ze gaan de rij met schappen binnen waar de chocoladekoekjes zijn en 3 jaar, mama, nee. Ze gaan naar de volgende rij en hij wil zo graag die chocoladekoekjes. Mama, ik wil, nee. En ze naderen de kassa al en hij weet van, hij probeert het nog een keer. Mama, nee. En dan staan ze bij de kassa. En dit is wat hij dan zegt. Hij zegt, geef mij in Jezus naam koekjes. 3 jaar oud. En de mensen om hem heen begrijpen wat er gaande is. En het verhaal gaat dat hij met 23 pakjes met koeken, chocoladekoekjes naar buiten loopt. Oké, dat was heel even tussendoor. Er zit kracht in de naam van Jezus en u weet dat. God hoort naar uw gebed omdat hij ziet op zijn zoon Jezus. U zelf hebt dat niet in u. U bent als Jacob. Als u op het nulpunt gaat staan, zal God u verhoren te willen van zijn zoon, de Heere Jezus. En u weet dat, maar ik hoop zo dat u er steeds meer van doordrongen bent. God hoort nu te willen van Jezus, te willen van zijn zoon. Waarom ging de engel des verderfs voorbij aan de deurposten van de Israëlieten? Omdat het zulke geweldige mensen waren? Nee. Omdat het bloed van het lam om de deurpost was geschilderd, ging de engel des verderfs voorbij. Waarom gaat het oordeel voorbij aan uw leven? Omdat u zulke keurige mensen bent, ik hoop het. Mijn ervaring is dat het project mens tegenvalt. De enige reden waarom het oordeel aan uw leven voorbij gaat, is omdat God het bloed van zijn zoon ziet op uw leven. En daarom gaat het oordeel aan u voorbij. Omwille van Jezus. Dat is het eerste punt. De volgende punten gaan net wat sneller hoor, want anders dan heeft u helemaal geen tijd meer om thuis te komen straks. Het tweede punt. Waarom is gebed zo belangrijk? Dit is wat er staat. O God, ons schild. O God, ons schild, staat er. Waarom zou ik God vertrouwen? Waarom wordt God hier als een schild neergezet? Ik ben zelf echt een beta-mens en ik wil altijd begrijpen wat een metafoor betekent in de Bijbel. Waarom wordt God een schild genoemd? Wanneer heb je een schild nodig? Je hebt een schild nodig als de strijd zich aandient om achter te schuilen. Als die pendulum op u afkomt, hebt u een schild nodig om achter te schuilen. Het schild van vertrouwen. God is ons schild. Achter hem kunnen we schuilen. Wat er op ons leven ook afkomt. We kunnen hem in het vooruit vertrouwen, want hij is een schild van vertrouwen. U kent de wapenrusting. De gedeelte moet je uit je hoofd leren. Paulus zegt, doe dan de wapenrusting Gods aan om stand te kunnen houden op de kwade dag. Niet eens om te overwinnen, om stand te houden. En dan noemt hij verschillende wapenstukken, maar dit is wat hij ook noemt. Hij zegt, neem het schild van het geloof ter hand om de pijlen, de vurige pijlen uit de duisternis op te kunnen vangen. Er waren van die grote schilden. In het Grieks heb je twee woorden voor een schild. Het ene is zo'n klein rond ding. Rond ding. Het tweede heeft de vorm van een deur. Heeft u wel eens Asterix en Obelix gelezen? Dan kent u die schilden wel. De Romeinen hadden die altijd bij zich. En dat klopt, dat hadden ze ook. Dat is ook het woordje wat Paulus hier gebruikt. Het waren schilden, daar kon je letterlijk helemaal achter verbergen. En Paulus zegt, hanteer dat schild, want je hebt dat nodig. Als die pendulum zo op je komt afgezwaaid, heb je het nodig om rustig te blijven staan waar je staat. Want je weet, God zal mij niet boven vermogen. Het zal nooit voorbij dat punt gaan. God zal u nooit boven vermogen verzoeken. Doet hij niet. Vertrouw hem. Spring niet weg van de plek waar God u gesteld heeft. Spring niet van die tafel af. Blijf staan. We hebben schild van het vertrouwen nodig om achter God te kunnen schuilen. Dit is heel praktisch hoor mensen. Dit is niet zweverig. Dit is heel praktisch. Mag ik u een voorbeeld geven uit het Nieuwe Testament? We komen dat tegen. Om nu op te zoeken. Ik lees het u zo voor. We komen dat tegen in Lucas hoofdstuk 8. Wat is er aan de hand? De Heer Jezus is onderweg naar het land der Gerasenen. Daar is één man die zwaar gedemoniseerd is. Legioen woont in hem. En hij woont daar en hij leeft daar in de grafsteden, tussen de graven. Een bizarre plek om daar te zijn. Maar daar leeft hij. Hij is vreselijk sterk. De mensen zijn niet in staat om hem te binden. Hij scheurt het elke keer weer kapot. Maar Jezus gaat naar hem toe om hem vrij te maken en hem tot een kind van God te maken. En ze zijn op de zee. En Legioen weet, de Zoon van God komt eraan. En legioen, ik denk dat het zo is, veroorzaakt een geweldige storm op de zee. Achter de natuurlijke storm is een onzichtbare macht gaande om te voorkomen dat Jezus op die plek zal gaan komen. Dit is wat de Bijbel dan vertelt. Luistert u, Lucas hoofdstuk 8. Toen kwamen zij, de discipelen, en maakten hem, Jezus, wakker. En zeiden, meester, meester, wij vergaan. Die pendulum kwam op hem af, dat kroonluchten kwam op hun af. Meester, wij vergaan. En hij, wakker geworden, bestrafte de wind en de wilde wateren. Dat is bijzonder, hè? Water kun je echt niet bestraffen, hoor, maar wel als daar een demonische macht achter staat. Hij bestrafte de wind en de wilde wateren. En zij kwamen tot rust en het werd stil. En dan staat er dit. En hij zeide tot hen, waar was jouw geloof? En geloof is niets anders dan vertrouwen. Waar was jullie vertrouwen? Waarom hanteerde je niet het schild van het geloof? Waarom was ik niet jullie schild in deze situatie? Waarom sprong je van de tafel af toen dit op je afkwam? Waar was je geloof? Dat is het thema van vanavond. God vertrouwen in het vooruit. Wat er ook op je afkomt. God vertrouwen in het vooruit. Hans Christian Andersen is een schrijver van heel veel sprookjes. Bijvoorbeeld Lelijk Eendje, de Meermimin. Kent u wel, hè? Hans Christian Andersen, van hem is bekend dat hij heel erg angstig in het leven stond. Als hij van huis wegging, was hij altijd bang dat hij een kandelaar aan had laten staan. Hij was altijd bang dat hij de deur niet op slot gedaan. Hij ging wel 3 keer terug. En als hij in een hotel ging slapen, nam hij altijd in zijn bagage een koord mee. Want mocht de brand uitbreken, dan kon hij via dat koord het hotel verlaten. Hij was ook heel erg bang dat hij levend begraven zou worden. Levend begraven zou worden. En had als hij bij iemand anders sliep in een hotel of bij vrienden, had hij altijd een briefje naast zijn bed liggen en daar stonden er voorop. Ik ben nog niet dood. Zo was hij voortdurend angstig voor de dingen die zouden gaan gebeuren. Dit is een extreem voorbeeld, maar zo vaak dat ook Gods kinderen, ondanks alle beloftes die op hun leven liggen, angstig in het leven staan. Lieve mensen, ik hoop zo dat u leert om het schild van geloof te gaan hanteren. Als iets op u afkomt, simpelweg blijf staan op de plek waar u gesteld bent. Het zal u uiteindelijk niet raken. Weet u wat misschien het grootste gevaar is wat op ons leven kan afkomen? Dan zo ervaren wij dat, denk ik. Dat is de dood. Weet u wat Jezus over deze pendulum zegt? Dit is wat de Heer Jezus zegt als zijn vriend Lazarus is overleden. Zegt dit. Zegt, ik ben de opstanding in het leven. Wie in mij gelooft, zal leven. Ook al is hij gestorven. Ik denk dat dat het grootste pendulum is dat op ons leven kan afkomen. En Jezus zegt, blijf staan. Schuil achter mij. Ik ben de opstanding in het leven. Derde. De Heere God is als een zon. Opnieuw. Wat betekent dat nou? Welke metafoor? Wat moet ik me daarbij voorstellen? De profeet Maleachi zegt dit. Maleachi 4. Maar voor u die mijn naam vreest, zal de zon der gerechtigheid opgaan. En er zal genezing zijn onder haar vleugelen. Gij zult uitgaan en springen als kalveren uit de stal. Dat laatste beeld, dat pak ik. Ik ben opgegroeid in de Heurne, vlakbij Dinxperlo. De Heurne telt meer koeien dan mensen. Het is echt een prachtige plek om te wonen. Echt een boerengehucht, heel veel boerderijen. En ik weet dat als kind, als het voorjaar zich aandiende en de kalveren en de koeien, die gingen na een lange winter naar buiten. Heb je ooit koeien zien springen? Die zijn naar de dieren gesproken dolgelukkig als ze uit de stal mogen. Dus het is geen gezicht om koe te zien springen, maar ze zijn dolgelukkig dat die donkere periode weg is en dat ze... Oké, snapt u het? Wat betekent dat voor u en voor mij? Dit is, denk ik, en ik zal het uitleggen, dit is denk ik nog een wapenstuk van de wapenrusting, namelijk de helm van de hoop der zaligheid. Ik denk dat dit betekent als de zon der gerechtigheid opgaat, dat we weten hoe donker het ook is op dit moment, en hoe moeilijk het misschien ook is op dit moment, de zon der gerechtigheid zal opgaan. Er komt een moment dat dit voorbij is. Het lijden van deze tijd weegt niet op over de heerlijkheid die straks over ons geopenbaard zal worden. Maar ik probeer om dit gewoon duidelijk, helder, praktisch te maken. Een voorbeeld uit mijn eigen leven. Toen was een periode in mijn leven dat het heel echt gewoon moeilijk ging. Echt moeilijk. Twee maanden lang ging ik niet voor. En ik weet dat de nacht voordat ik weer voor het eerst zou voorgaan, dat ik bijna in paniek was om wat ging komen. Hyperventilatie, ik was vreselijk onrustig. Ik zag er vreselijk tegenop om de volgende dag voor het eerst weer voor te gaan. En ik heb een groot deel van die nacht ook beneden gezeten. Ik heb toen voor het eerst eigenlijk in mijn leven ervaren hoe je kunt verlangen naar het opgaan van de zon. Dat de nacht voorbij is en de zon opgaat. Een christen is iemand die voortdurend moed grijpt als hij de helm van de hoop draagt. Een voortdurend optimisme is de bescherming van ons denken. Een voortdurend diepe wetenschap, straks gaat de zon op, is de duisternis voorbij. Is de bescherming van uw denken. Christenen zijn mensen van de hoop. Ik denk dat dat is wat de psalmdichter hier wil zeggen. Het geloof is een schild en God is als een zon. Het optimisme kleurt de levens van Gods kinderen. Het vierde. Dit is wat er staat in vers 12. Dit is zo mooi. De Heere geeft genade en ere. Dit is zo mooi. Ziet u wat er in die psalm staat? Mijn verlangen is om bij God te zijn. Hij geeft de kracht om richting hem te gaan. Ik mag bidden, wetende dat ik Jacob ben. Niks heb mee te brengen, het innerlijk nulpunt. En ik schuil achter hem. En mijn denken is beschermd door de hoop. En dan toch merk ik in mijn dagelijks leven, er gaan dingen heel erg mis. Er gaan dingen gewoon mis. En dan zegt Psalm 84 hier, de Heere geeft genade en de Heere geeft ere. Er is één gelijkenis in het Nieuwe Testament, waar dat zo zichtbaar gemaakt wordt voor ons. Weet u waar ik op doel? De gelijkenis van de verloren zoon. God geeft genade en ere. De verloren zoon kwam bij de varkens terecht. Om nul punt in zijn leven. Lager kon hij niet gaan. En hij weet, ik heb een vaderhuis. En hij komt tot zichzelf en tot jezelf komen in Bijbelse zin is altijd tot Jezus komen. Je bent gemaakt voor hem, zijn beeld en tot zijn eer. Komt tot Jezus, komt tot God. Ga terug naar huis en zegt, vader, ik heb zo gezondigd. Ik kan echt niet uw zoon zijn. Maak mij tot een knecht in uw huis. Dit is wat er staat. Ik lees het u voor uit de vertaling van het boek. Maar de vader, die al lang op de uitkijk stond, maar de vader liet hem niet eens uitspreken en zei tegen de knechten, vlug, haal de mooiste kleren die wij in huis hebben en geef hem die aan om aan te trekken en geef hem een ring voor zijn vingers en een paar schoenen. Dit is genade en ere. Dit is het vaderhart van God. Als wij, nadat het mis is gegaan, naar hem toe gaan en zeggen, vader, dan is dit de reactie van God de Vader. Hij geeft u genade, vergeef je. Hij geeft u ere. Je bent mijn zoon. Je bent mijn dochter. Dit is het vaderhart van God. Het vijfde punt. Het vijfde en het laatste punt, vers 12. Het goede onthoudt hij niet aan hen die onberispelijk wandelen. Het goede onthoudt hij niet aan u en aan mij. Wat is het beste wat God u kan geven? Een nieuwe auto? Groeiende gemeente? Nieuw huis? Wat is het beste dat God u kan geven? Het wordt verteld in het Nieuwe Testament. Wat het goede is. Dit is wat Jezus zegt. Indien dan gij, hoewel gij slecht zijt, Jacob, goede gaven weet te geven aan uw kinderen, hoeveel te meer zal uw Vader in de hemelen het goede geven aan hen die hem daarom bidden. En in het Lucas-evangelie wordt ons nog duidelijker verteld wat het goede is. Weet u wat het goede is, wat daar verteld wordt? De Heilige Geest. En daarmee komt deze psalm zo dicht bij ons leven. Thema van vanavond is God leren vertrouwen in het vooruit. Om dat te kunnen geeft God de Heilige Geest in ons leven. Dat wij Jezus zien, achter hem gaan schuilen, wat er ook komt. Hij geeft ere, hij geeft genade. En door de Heilige Geest gaan we de Heer Jezus vertrouwen. Mag ik u vragen, lieve mensen, vanavond? Vertrouwt u God in het vooruit? Jonge mensen, als je nadenkt over je studie, nadenkt over het krijgen van een vriendje, vriendinnetje, de partner met wie je gaat trouwen. Als u wat verderop in het leven staat, misschien dreigt er werkloosheid, misschien dreigt het dat u uw hypotheek niet kunt betalen. Mag ik u vragen, vertrouwt u de Heer Jezus in het vooruit? Vertrouwt u hem? Ik wil eindigen met het voorlezen van een psalm die u allemaal, denk ik, goed kent. En daarom lees ik het u voor uit de vertaling die u misschien minder goed kent. Uit de vertaling van het boek, psalm 23. Dit is wat er in de Bijbel staat. Ik wil u vragen om goed te luisteren wat daar staat. Want hier wordt u verteld wie God is. U mag het opzoeken, maar misschien is het beter om gewoon even te luisteren, want het is een andere vertaling. Dit is wat er staat. Luistert u, een psalm van David. De Heere is mijn herder. Dus heb ik alles wat ik nodig heb. Hij laat mij uitrusten in een groene weide en wijst mij de weg langs kabbelende beekjes. Hij verfrist mijn innerlijk en leidt mij op de weg waar zijn recht geldt tot eer van zijn naam. Zelfs als ik door een donker dal moet lopen, ben ik niet bang. Die kroonluchter. Ben ik niet bang, want u bent dicht bij mij. U bewaakt mij en gaat de hele weg met mij mee. U bereidt heerlijk eten voor mij, waar mijn vijanden bij zijn. U behandelt mij als een persoonlijke gast, genade en ere. U zegent mij overvloedig. Uw goedheid, liefde en trouw mag ik mijn hele leven lang ervaren. En daarna mag ik voor eeuwig bij u wonen, in uw huis. Lieve mensen, ik hoop zo dat als ik u die vraag stel, bent u bereid om God te vertrouwen in het vooruit, ziende op de belofte, dat u allemaal zegt ja. In Gods naam. Amen. Ja, Willem. We gaan met elkaar zingen. Jezus, gij mijn kracht en leven. De bundel van Johan de Heer, 168. We gaan daar het eerste, derde en vierde couplet van zingen. Jezus, Gij mijn kracht en leven. Zullen we dat voor zover dat gaat staande met elkaar gaan zingen? Zitten alstublieft. Mag ik met u bidden, met u danken? Dank u wel, Vader in de hemel, dat u zo getoond hebt dat u van ons houdt met een eeuwige liefde, en dat u niet in de hemel zat en warme gevoelens voor ons koesterde, maar dat u gaf. U gaf u enige geboren zoon, tot in de dood. En als iemand vanavond hier aanwezig ook nog maar enige twijfel zou hebben aan Gods liefde, kijk dan naar wat Jezus deed aan het kruishout. Hoe hij daar voor u hing en stierf. En op het laatste moment uitsprak, het is volbracht, schuldloos. Je mag schuldloos voor God staan. En u nodigt ons uit, Vader, om u te vertrouwen in alles wat er op ons leven afkomt. En soms zijn dat moeilijke dingen. En misschien vanavond ook wel mensen die worstelen met zware dingen die op jouw leven, op uw leven afkomen. Mag ik u vragen in Gods naam om Jezus meer te vertrouwen dan de dingen die op u afkomen. Want Hij is altijd groter. En Hij heeft gezegd, ik zal je niet verlaten. Weet dat de Bijbel zegt, ik vermag alle dingen in Hem die mij kracht geeft. Weet dat wat er ook op je afkomt, het niet opweegt tegen de heerlijkheid die straks zal volgen. En wat het leven soms ook aan mokerslagen uitdeelt. Blijf simpelweg vertrouwen op je hemelse Vader en op Jezus, de Zoon van God. Schuil bij Hem. Vader, wilt u zo met de mensen zijn die misschien hier vanavond wel zitten en die op dit moment ook geconfronteerd worden met hele moeilijke dingen in hun leven. Richt hun harten op Uzelf, Vader, en op Uw beloftes. In Jezus' naam. Amen. Amen. Ik dank u allen hartelijk voor uw aanwezigheid. Ik realiseer me dat het een wat lange preek is geworden, maar het is zo. Mag ik u uitnodigen te gaan staan? Dan willen we de zegen ontvangen. Willen we met elkaar nog een slotlied gaan zingen. Opwekking 311. Ik heb geloofd en daarom zing ik. We gaan alle drie coupletten daarvan zingen. Graag wil ik u eerst de zegen meegeven. Mogen de genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God, onze hemelse Vader, en de troostvolle gemeenschap met de Heilige Geest met ons allen zijn. In Jezus' naam. Amen. Wij zingen met elkaar. Ik heb geloofd en daarom zing ik. Opwekking 311.